Psalm 84. Psalm 84, vers 1, daar staat het volgende. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waarin zij haar jongen legt bij uw altaren. Heren van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heren, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover de schriftlezing uit het woord van God. En broeders en zusters, vrienden, jongens en meiden, ik heb vanmorgen boven de preek gezet verlangen naar God. Heel eenvoudig, verlangen naar God. En ik heb geen punt van aandacht. Ik wil gewoon met u door de tekst heen lopen. En deze psalm die zal voor velen niet onbekend zijn. En ik denk ook dat velen, zoals we hier zitten, wel een associatie met deze psalm hebben. En ik sprak vorige week een broeder en die zei, ja, het was echt de psalm van mijn vader. En in de voorbereiding deze week, toen had ik ook dit lied opstaan. Dat is Wat hou ik van uw huis, wat we straks ook zullen zingen. En dat werd gezongen door Kinga Baan van de zanggroep Sela. Misschien kent u haar wel. En zij is overleden het afgelopen jaar en dan zingt ze dat lied. En dan is ze zo ziek en dan zie je in haar ogen dat ze zo'n verlangen heeft om in de aanwezigheid, in de nabijheid van God te zijn. En dat maakt me jaloers. En mijn vader zelf, die toen hij op zijn sterfbed lag, hij was koster van een grote stadsgemeente. Hij dacht, zoals er in vers 11 staat, God, moet ik dan koster blijven op de drempel van het huis van God? Of mag ik straks zijn in uw aanwezigheid? Hij had het verlangen om daar te zijn. En zo kunnen er velen zijn die heel veel met deze psalm hebben. Het is een liefdespsalm. En deze psalm is daarom ook door de eeuwen heen, maar ook nu, voor christenen een psalm van vertroosting geweest. Het is een psalm van bemoediging voor de kinderen van God. Want het spreekt over een aanhoudend verlangen naar de Heere God. En de psalm die spreekt ook over de ervaring die men had, hoe groot, maar ook hoe goed God was en is. En in deze levendige en deze meeslepende psalm, daar komen ook veel emoties naar voren. In andere psalmen, dan lezen we over geklaag, dan lezen we over verdriet. Maar in deze psalm, daar worden geen tranen genoemd. Zoals bijvoorbeeld in psalm 46 of psalm 48. De dichter van deze psalm, die bezingt voornamelijk zijn verlangen om heel dicht in de aanwezigheid van God te zijn. Om daar Yahweh, zijn God, te ontmoeten. En dat is datgene wat ook het ten diepste naar boven komt uit deze psalm. Hij wil zijn daar waar zijn God is. En wat mij gelijk opviel toen ik deze psalm aan het voorbereiden was, dat is dat hij deze psalm heeft geschreven vanuit een persoonlijk kennen. Hij kent zijn God. Hij schrijft vanuit zijn hart. Lees me mee, vers 3. Mijn ziel verlangt. Vers 3b. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Vers 4b. Mijn koning en mijn God. En in vers 11b lezen we. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God. Heel zijn wezen roept uit naar de levende God. Zijn hele lichaam, elke vezel, wil zijn in de tegenwoordigheid van de Heer. En ik hoop dat het ook uw verlangen is. Psalm 84 gaat dus over verlangen. En dat stelt ons de vraag, waar verlangen we naar? En jongens en meiden, als we kijken naar onszelf, en je stelt jezelf die vraag, dan kun je misschien wel verlangen naar een liefdevolle relatie. Je kunt verlangen naar rijkdom, naar voorspoed, veiligheid, zekerheid, zelfontplooiing, geborgenheid, noem het allemaal maar op. En heel ons leven wordt beheerst en gestuurd door deze vaak verborgen en onvervulde behoeften. En vanmorgen in Psalm 84 krijgen we dus een dieper inzicht wat ons allerdiepste verlangen is, maar wat ons allerdiepste verlangen ook behoort te zijn. En u kent hem misschien wel, of u heeft wel eens van hem gehoord, de oudvader Augustinus. Hij zei, mijn hart is onrustig tot het rust vindt bij God. Dat is het geheim van vanmorgen en voor de rest van ons leven. En God die biedt ons dit leven aan. Hij biedt ons dit leven aan. En ieder mens die is op zoek naar rust. En ieder mens die doet het op zijn eigen manier. Maar wij vinden die rust pas als we de Heer Jezus leren kennen. Wij vinden die diepe rust pas als we God persoonlijk leren kennen. En we kunnen in ons korte leven, wat we hier op aarde zijn, we kunnen genieten van de zonde, maar het is eindig. De kern van de zonde is dat we bij God vandaan getrokken worden door voor te blijven leven in onze eigen zonde en voor te blijven leven in ons eigen verlangen. En als je niets met het geloof hebt, dan snap ik dat je in materiële zaken, je heil, je geluk en alles wat ik net heb genoemd, dan snap ik dat je daar je heil in zoekt. Maar wij als christenen, wij moeten en we mogen daarin het verschil maken. Als we denken aan verlangen, dan komt dat ergens vandaan. En we kunnen goede, we kunnen mooie dingen verlangen, maar we kunnen ook kwade en slechte dingen verlangen. En wij als mensen, we zijn geneigd, zoals de Bijbel dat zegt, eerder het kwade te doen dan het goede. Het zit gewoon in ons DNA. Dat is ons verlangen en onze begeerte. En dat is ook de wortel van de zonde. Begeerte van de ogen. Als we zien wat anderen hebben, dan willen wij dat ook. En dan kan er in ons hart al een besluit genomen zijn van, ik moet dat ook hebben. En als we met onze eigen ogen zien wat de ander heeft, ja, dan kunnen we in ons hart jaloers worden en dan moeten we koste wat kost dat ook hebben. En jongens en meiden, een vraag aan jullie. Wie komt er wel eens bij de McDonald's? Je mag eerlijk zijn. Nou, wat een bescheiden gemeente. Geweldig. Ja, of bij de Burger King, of de, maakt niet uit. Nou, we zijn het erover eens. Erg gezond is het niet, hè? En je kunt als verdediging aanvoeren dat er toch een blaadje sla op je drie dubbele hamburger zit. Maar gezond is het niet. En als ik een klein beetje persoonlijk word, dan heb ik 's avonds een klus ingemeten in Utrecht en dan rijd ik ze over de A12 richting Ede. Ja, dan denk ik, laat ik maar eens langs gaan langs het restaurant met de gouden bogen. Maar ja, ik weet dat het eigenlijk niet goed voor me is. Maar eigenlijk heb ik in mijn hart al een besluit genomen. Ik moet daar langs. Ik heb daar zo'n verlangen naar. Ik snap het niet waarom. Maar ik wil gewoon één ding hebben. Ja, ik zie nou een paar broeders en zusters kijken van, nou, ze hebben geen gek idee van Matthijs om straks even langs de dienst, na de dienst langs de McDrive te gaan. Nou, waar het me hier om gaat is dit. Het is een tijdelijke behoefte. Het is een tijdelijke behoefte. Want je kunt beter naar huis gaan en een stevige prak maken met heel veel groenten erin, of je neemt een paar bananen, daar heb je veel meer aan op de langere termijn. En dit geldt voor zoveel andere gebieden. En hoe makkelijk kunnen we onze verlangens bevredigen door ons kapot te werken en heel veel geld te verdienen? Het is tijdig. Of we kunnen ons heil vinden in pornografie. Het is tijdelijk. Of we kunnen ons heil vinden in status of aanzien op je werk of in de gemeente. Het is tijdelijk. En je kunt je heil vinden in drugs, alcohol. Maar besef dat het tijdelijk is. Of noem maar een gebied op wat ons kan, van God afhoudt. Het is tijdelijk. Wat God u en jou vanmorgen wil aanbieden, dat is een leven heel dicht bij hem. Wat ik nu net heb geschetst, dat is ons verlangen naar de zonde. Onze begeerte daarnaar. Maar we kunnen ook een heel ander verlangen hebben. En naar dat verlangen, daar zit de wereld niet op te wachten. Maar wij verlangen naar een leven met Jezus. We verlangen ernaar om vervuld te worden met heel de volheid van God. En de psalmist, zijn verlangen gaat uit, zoals we lezen in vers 3, naar de voorhoven van de Heer. Vers 2, hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Ja, de psalmist die voelde zich thuis in het huis van zijn God. En zijn verlangen die gaan zo ver dat hij bezwijkt van verlangen. En ik vind de bewoording zo sterk gekozen. Hij verlangt zo diep naar God. Zoals ik net al zei, heel zijn lichaam, elke vezel. En in de berijmde versie er staat ook, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zo verlangt de psalmist naar de Heer. En soms, zoals je soms kunt uitroepen naar God in je ellende, zo kun je ook verlangen naar God. En als man en vrouw kun je soms ook zo naar elkaar verlangen. Als je bijvoorbeeld voor je werk een tijdje naar het buitenland bent geweest en je komt dan weer terug, dan kun je soms niet wachten om elkaar weer te zien. Dan brand je van verlangen en dan kun je soms ook bezwijken van verlangen naar elkaar. En zelfs de vogels, zoals hier benoemd in Psalm 84, de mus, de zwaluw, zij vinden zelfs een woning bij de Heer en bouwen hun nesten daarin, in de tempel. En het lijkt wel alsof de psalmist daar jaloers op is. Hij is daar jaloers op, want de vogels die konden in en uitvliegen in de tempel. Ze hadden heel veel bewegingsvrijheid. Maar zoon van Korach, die deze psalm heeft geschreven. Vind je dan je heil in een gebouw? Vind je je heil in een kerkgebouw of in de tempel? Nee, het ging de psalmist niet om een gebouw, maar zijn verlangen werd bevredigd, werd vervuld, doordat de heerlijkheid van God de tempel vulde. En met dat verlangen wilde hij in de tempel zijn om de goedheid en de vrede van God te ervaren in zijn hart en in zijn leven. En waarschijnlijk hebben we deze psalm veel gezongen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En we kunnen dat heel snel zingen. Maar besef je dan wel wat een vertroosting er in deze psalm ligt. God die zorgt voor zijn kinderen. En Jezus die zegt zelf, worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes, nou dat is niet veel, verkocht. En niet 1 van die is bij God vergeten. Wees dan niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. En een musje, dat is een heel kwetsbaar diertje, heel klein. En zo behandelt de Hemelse Vader ons ook. We zijn kwetsbaar, we zijn waardevol in zijn oog. En omdat hij voor ons zorgt, omdat hij vrede geeft in ons hart en geborgenheid, daarom wil de psalmist God loven. Hij verlangt naar zijn aanwezigheid, omdat hij weet dat zijn kracht, zijn vrede, en zijn waarheid, en noem alles maar op, dat alles is wat hij nodig heeft. Ik hoop ook dat wij hier zo vanmorgen zitten. Dat we onze geborgenheid vinden in Jezus. En dat uw behoefte en dat uw verlangen is thuiskomen bij God de Vader. Want dat is ten diepste onze bestemming. En daarom zegt de psalmist ook in vers 5, welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. En valt het u trouwens ook op dat de psalmist in vers 6 en vers 13 dezelfde woorden deelt? Vers 5, welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Vers 6, welzalig de mens van wie de kracht in u is. Vers 13b, welzalig de mens die op u vertrouwt. Oftewel, je bent gelukkig te prijzen. Als je bent in zijn tegenwoordigheid, je bent gelukkig te prijzen. Als God je kracht is en je bent gelukkig te prijzen als je volledig op God vertrouwt. Maar nog even terug naar vers 5. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. En vertaald naar onze tijd lees ik hier. Gelukkig ben je als je voortdurend bent in de tegenwoordigheid van de Heer. Weet je, dan ben je echt gelukkig. En ik vroeg me af in de voorbereiding, waarom verlangt de psalmist nu naar de voorhoven van de Heer? Waarom wil hij zijn in zijn voorhoven? Waarom vindt hij zijn woningen lief? Ik denk dat dit het geheim is. Allereerst dat de tegenwoordigheid van God daar was. Maar ten tweede dat hij daardoor werd verzadigd. En als we vol zitten na een maaltijd, dan zeggen we, we zijn verzadigd en verkwikt en volledig aangedikt, of noem het allemaal maar op. Maar God geeft onze deze verzadiging als we volledig op hem vertrouwen. En als je je verzadigd weet in hem, dan wil je niets anders dan God groot maken. Dan wil je hem loven en prijzen. Herken je dit verlangen van de psalmist? Zo mogen we elke dag met hem leven, totdat we bij hem thuiskomen. En wat zo groot en heerlijk is, hij zelf is onze bestemming. En we gaan straks genieten van God en die hemelse heerlijkheid. Maar tot die tijd dat we daar straks zijn bij de Heer, zijn we pelgrimreizigers. En misschien zeg je wel, nou, wat is een pelgrim? Nou, heel eenvoudig, dat betekent eigenlijk vreemdeling. En als je de Heer navolgt, dan ben je een pelgrim. Dan ben je een vreemdeling hier op aarde. Je zou ook kunnen zeggen, je bent een biddende reiziger. Je gaat biddend door het leven heen, totdat je bij de Heer bent. En deze psalm in vers 6 en vers 7 doen ons wijzen op pelgrimreizigers die de pelgrimstocht maken ter gelegenheid van een van de drie grote feesten. Dan trekken ze op naar Jeruzalem. En wie van de kinderen die weet welke drie feesten dat zijn? Je mag het opnoemen. Welke feesten zijn dat? Of van de ouderen? Ja, Asaf mag niet meedoen, want die weet het. Ja, zeg het maar hardop. Nee, je weet het niet. Nou, allereerst, het eerste feest is Pesach, dat is Pasen. Het tweede feest is het Wekenfeest, Pinksteren. En het derde feest dat is Sukkot, Loofhuttenfeest. En in Exodus 23, daar worden deze drie feesten de pelgrimfeesten genoemd. En als men dus de reis vanuit het land naar Jeruzalem maakte, dan maakte men deze reis in het vertrouwen dat de Heere overal nabij is. Hij leidt de mensen, hij gaat met ze mee. En in dat vertrouwen mogen wij als kinderen van de levende God, als pelgrimreizigers, mogen wij onze weg gaan. Onze bestemming is daarboven. En we mogen weten, ook voor het komende jaar wat voor ons ligt, de Heer die gaat met ons mee op het levenspad wat voor ons ligt. Totdat het einddoel behaald is. En in vers 6b er staat, in hun hart zijn de gebaande wegen. Vers 7 gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen. En als men bij Jeruzalem wilde komen, dan moest men eerst door een dal, zoals we net lazen in vers 7. Het was een droog en een dor gebied. Bijna geen leven, geen water om te drinken. Dus je moest voldoende van thuis meenemen. En tijdens de tocht moest je doorzetten om bij Jeruzalem te komen. En deze vallei, dit dorre dal, dat wordt de Bakka-vallei genoemd. En in het Hebreeuws betekent dat gehuil. Het woord moerbeibomen, dat is ook lastig te vertalen. En in diverse vertalingen worden daar andere benamingen aangegeven. Zoals balsemstruiken of tranenstruiken. Het gaat erom, het was een echt tranendal. Waar deze vallei precies was, dat weet men niet. Maar het schijnt zo'n droge en dorre plek geweest te zijn dat er geen leven was. Het was niet vrolijk. Het was eerder een verdrietige plek. Geen leven. En we lazen het in vers 6. In hun hart zijn de gebaande wegen. Nou, wat is een gebaande weg? Een gebaande weg, dat is een pad wat is ontstaan als mensen er veel overheen lopen. En dat zie je bijvoorbeeld goed terug op de hei. De hei is ruig, is wild, en dan zie je daar zo'n pad, daar kun je overheen lopen. Dat is een gebaande weg. Maar ook in dit dorre dal naar Jeruzalem toe is een gebaande weg. En zo mag u ook als gelovige, als kind van God, als pelgrimreizigers, mogen we God ervaren. En mogen we door dit ruige leven heen weten dat onze gebaande weg iedere keer naar de Vader is. Ik hoop dat je dat zo ook mag ervaren. Dat je in de moeilijkheden die je soms mag hebben, dat je weet, ik mag via een gebaande weg naar de Vader toe. Ik ken hem, ik weet de weg. Onze reis door dit leven heen kan soms ook moeilijk zijn. Er kunnen soms gorddroge periodes zijn. Dor. En misschien zit u hier wel met pijn, met moeite, verdriet. Misschien ziet u wel op tegen het komende jaar. Wat gaat er allemaal komen? Misschien zijn we wel bang voor de dreigende taal van de afgelopen weken. Tussen Iran en Amerika. Wat gaat er gebeuren? Hoe zal het verder gaan? Misschien bent u wel moe gestreden in uw situatie en wacht u al zo lang op verlossing. Ik hoop dat je door ervaring kunt zeggen dat je zelfs dan in moeilijke tijden je hoop op God kunt stellen. En dat u voortgaat van kracht tot kracht. En dat gaat diep, ik weet het. Maar stel uw hoop en vertrouwen op de Heer. En weet dit, dat God zijn kinderen niet loslaat. Hij laat zijn kinderen niet los. Hij gaf eerder de tabernakel aan het volk Israël. Zodat ze vanuit het land Egypte God altijd bij zich hadden. Vervolgens gaf hij de tempel. En hij verkoos deze plaats om zijn naam daar te laten wonen. Daarom hadden de mensen het verlangen om naar de tempel te gaan. Omdat de heerlijkheid van God daar ervaren werd. En we lezen van Jezus dat hij onder ons heeft gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Maar nu is hij opgenomen in heerlijkheid. En door de uitstorting van de Heilige Geest woont hij in ons hart. En daarom hoeven we niet elk jaar naar Jeruzalem om God daar te aanbidden en te offeren in de tempel. De tempel in het Oude Testament, dat wijst naar de Heer Jezus. Alles in het Oude Testament wijst naar Jezus. En wij in deze bedeling, we zijn Gods kinderen. We zijn zijn tempel van levende stenen gebouwd. Tot een tempel van God hier op aarde. En daarom hebben wij altijd vrije toegang tot God de Vader door zijn Zoon Jezus. En daarom moet ons verlangen niet allereerst zijn gericht zijn op een gebouw. Nee, of op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Nee, ons verlangen, onze verzadiging moeten we vinden. Het moet gericht zijn op de Heer Jezus zelf. En ik hoop dat we daar enthousiast van worden. Ons verlangen moet zijn om in de tegenwoordigheid van God te zijn. En op weg naar de nieuwe hemel en de aarde waar gerechtigheid zal wonen, moeten we beseffen dat daar geen tempel meer is. Want, zegt Jezus in Openbaring 21, vers 22 en vers 23, God de Heer is haar tempel en het lam. Maar in ons aardse leven, de reis door het leven heen naar het Vaderhuis toe, waarvan Jezus zegt in Johannes 14, vers 2, dat hij voor ons een woning aan het gereed maken is. Daar zegt Jezus, als die klaar is, het hemels Vaderhuis, dan kom ik terug en dan zal ik u tot mij nemen, opdat we ook mogen zijn waar hij is. Hij wil zo graag dat we bij hem zijn. Hij kijkt rijkhalsend naar ons uit. Zijn verlangen gaat naar ons uit. Ik hoop daarom dat ons verlangen ook naar hem uitgaat. Hij geeft ons dat verlangen. En ik hoop dat dat ons bemoedigt, gemeente. Wat een heerlijk vooruitzicht. Dank u wel, Heere Jezus. En wat verlang ik er zelf ook naar om daar te zijn. In zijn aanwezigheid. En ik was dit van de week aan het voorbereiden. En ik had mijn Bijbel zo voor me liggen. En ik dacht, Heere, haal me maar thuis. Soms, en ik sprak vanmorgen nog met een broeder en die zei het ook, van soms kun je zo verlangen naar de tegenwoordigheid van de Heer. Dan brandt je hart van verlangen. Omdat je weet dat je als je bij hem komt, dat je verzadigd wordt. Dat je verzadigd raakt. En omdat je mag ervaren dat de Heer goed is. En zoals de dichter van Psalm 84 verlangt naar de voorhoven van God, omdat de heerlijkheid van God daar ervaren werd, zo mogen wij ook daarna verlangen. We mogen ons daar naartoe uitstrekken. Daar zien wij onze heiland. En we mogen daar met verlangen naar uitzien. Doet u dat? Yes. Maar ook vandaag in ons leven, tot het moment dat Jezus daar terugkomt, op de wolken van de hemel, om zijn gemeente thuis te halen, mogen we zijn in de tegenwoordigheid van God de Vader. En ervaren we de liefde van hem. En de dichter die zegt ook niet voor niets in vers 7, gaan ze door het dorre dal van de moerbeienbomen, dan maken zij God tot hun bron. En vanmorgen, gemeente, kunnen we niet dichter bij de bron Jezus zelf zijn. Hij zei zelf tegen de Samaritaanse vrouw die bij de waterput kwam in Johannes 4 vers 14. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal geen dorst meer hebben. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem of haar worden een fontein, een bron van water dat opspringt, opwelt tot in het eeuwige leven. En dat betekent, broeders en zusters, dat dit een geweldige hoeveelheid water is, wat nooit zal opdrogen. Vertaald naar vandaag betekent dit dat we gezegend worden met zoveel zegeningen, wat nooit op zal houden tot in het eeuwige leven. Dat is het eeuwige leven bij God. En zo mogen wij leven vandaag met dat verlangen. En daarom kunt u van kracht tot kracht voortgaan, omdat u weet wie uw bron is. En ik hoop dat u door geloofservaring kunt zeggen, ik ken mijn God. Ik heb zo'n verlangen om bij hem te zijn. Ik hoop dat u voortdurend dat verlangen ook kent en hebt om in zijn tegenwoordigheid te zijn. Door in gebed te zijn, door heel de dag met hem te communiceren. Om verzadigd te raken in een leven met Jezus. De psalmist die kende dat leven. En hij getuigt daar rijk van. Hij houdt het niet voor zichzelf. Hij sluit ook af met een gebed, vers 9a. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Hij heeft God op de eerste plaats staan. Vers 10, o God, onschild. En in vers 12 lezen we het nog een keer. Want God de Heere is een zon en een schild. Hij wist dat zijn God hem overal beschermde. Broeders en zusters, we hebben die God die zich ontfermt over zijn kinderen. En wat mij aanspreekt, dat is het volgende. Hij neemt een wilsbesluit. Hij neemt een wilsbesluit. Omdat hij zo mag ervaren dat de Heere goed is, verkiest hij boven alles om op de drempel te staan bij de Heer, dan te wonen tussen de spotters. Dat is een wilsbesluit. En we weten dat de zonde trekt als een magneet. Het trekt als een magneet. En toch kiest hij voor een leven heel dicht bij de Vader. Ik hoop ook dat als wij voor zulke situaties staan, en we hebben natuurlijk tegenwoordig onze telefoon waarop je alles kunt zien of op de computer, noem het allemaal maar op. En je komt in verleiding dat je kunt zeggen, nee, ik verkies om naar de Heer toe te gaan, dan toe te geven aan mijn eigen zwakheid. Ik verkies boven alles om bij de Heer te zijn. En dat geeft ook zegen, als we in oprechtheid onze weg gaan. Want hij zegt in vers 12b, de Heer die zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn of haar weg gaat. Soms moeten wij ook een wilsbesluit nemen. Als de zonde trekt, ja, kiezen we dan, zoals ik net al zei, even kort samengevat, kiezen we voor de snelle hap? Of kiezen we voor een diepe verzadiging? Hoe gelukkig ben je? Zoals vers 13 zegt, welzalig de mens die op u vertrouwt. Dit leven, dat is aan te prijzen. Je ziet dat bij door heel de Bijbel heen. Door de geloofshelden, als ik ze zo mag noemen. Ze hebben een verlangen om bij de Heer te zijn, omdat ze ervaren dat de Heer goed is. En ik hoop dat we daar vanmorgen van kunnen getuigen. Ik hoop dat jij persoonlijk daarvan kunt getuigen. En het kan zijn dat u hier zit en dat u denkt, ik heb dat verlangen niet. Ik ken dat niet, ik ken dat leven niet. Jongens en meiden, ik hoop echt dat je aan je ouders kunt zien dat ze leven in die verwachting. Dat ze leven met dat verlangen. Dat de Heere hun alles is. Ik hoop echt dat je dat mag zien. Dat ze leven in de afhankelijkheid van de Heer. Het is zo mijn verlangen en mijn gebed dat je dit leven ook leert kennen. En dat is ook het verlangen van God. Dat je gaat ervaren dat het goed is om dicht bij Jezus te leven. En wat moet ik daarvoor doen, vraag je misschien af. Bekering is het antwoord. Als we de Heer aannemen in ons hart en in ons leven, dan laat Hij dat frisse water door ons heen stromen, zodat we daarvan kunnen pakken. En dat we steeds meer leren leven vanuit de bron Jezus. En de Heilige Geest die plant dat verlangen in ons hart. Om Hem te kennen. En wat wij mogen doen, dat is Hem eenvoudig weg aanvaarden. Vraag aan jou, heb je dat verlangen vanmorgen? Ja, heb je dat verlangen? Dan heb je dat niet van jezelf. Maar dan ben je vanmorgen overtuigd door het werk van de Heilige Geest. Als de Heer dit nu doet in jouw hart en in je leven, wacht dan niet langer. Maar geef je hart en leven aan Hem. Kies voor Jezus. Kies de weg ten leven. Doe het nu en smaak en zie dat de Heer goed is. Amen.